Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Hoe goedkoper het wordt, hoe meer het koopwaardig is.
Ja, dus, maar jij vindt het nu ook op dit moment ook koopwaardig?
Ja, als je zegt van ik wil voor lange termijn 10% per jaar maken. Daar zou ik me geen zorgen voor maken.
Ja, beste beleggers. Bijna niemand weet dat de sector communicatie, openbare veiligheid prachtige beleggingskansen biedt. Wij wel en we adviseren je ook graag wat de interessantste aandelen zijn om te investeren. Ook praten we je bij over een van de mooiste en bekendste aandelen uit Europa. We gaan weer over beleggen praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met beleggingsspecialist Martijn van Herpen en dividendexpert Menno van Hoven. In de vorige aflevering hoorde je van Menno waarom de dividendportefeuille dit jaar zo'n buitengewoon goed presteert. In deze aflevering leer je meer over een aantal interessante aandelen die je zo goed als zeker niet kent, maar wel zou moeten kennen in een bijzondere sector. En daar gaan we mee beginnen. Een van de bekendste Europese aandelen. En dat is het Franse L'Oréal, wat Martijn goed volgt. Martijn, waarom is L'Oréal zo'n interessant bedrijf om het hierover te hebben?
Nou, even waarom het interessant is. Op dit moment is denk ik dat de koers is vrij hard gedaald. Van 440 euro naar nu zo'n 330 euro. En het heeft een hoop trends mee. Ik zal alleen eerst even een klein beetje, want volgens mij weten de meeste mensen wel L'Oréal iets met schoonheid en beauty en cosmetica. Maar ik zal even een klein beetje toelichten wat het doet. Want L'Oréal bestaat eigenlijk uit vier divisies. Je hebt eerst de professionele divisie. En dat betreft vooral kapperszaken en schoonheidszaken. Die story ligt eigenlijk ook bij kapperszaken. Dat is een belangrijke divisie. Je hebt dan ook de massa. Ja, cosmetica, consumer, schoonheidsproducten en dergelijke. Nou, wat kunnen wij allemaal eigenlijk in de drogisterijen kopen? Die gewoon lokaal verkrijgbaar zijn. En dan heb je nog een stukje luxe. Dat zijn duidelijk duurdere producten. Ook verfijndere ingrediënten. En hebben ook gewoon mooiere verpakkingsdozen en dergelijke. En tenslotte heb je nog dermatologie. En waarom is die dermatologie, waarom staat die apart? Dat is eigenlijk omdat het een meer medische achtergrond heeft. Dan kun je ook veel meer verkrijgen in apothekerszaken. Dat is ook vaak met dermatologen ontwikkeld. We zien ook vaak bij reclames wel, dit is dermatologisch getest. En hopelijk ook goedgekeurd. Dus dat zit veel meer ook in die wetenschappelijke hoek. En dat is ook een belangrijke en dus ook wel meer stabielere tak voor L'Oréal.
Ja, dus een mooi gespreid bedrijf.
Ja.
En een heel sterk merk.
Ja.
Dat sowieso.
Nou, 36 sterke merken.
Ja. Wat dat betreft een soort Unilever. Ooit misschien met heel veel verschillende merken heeft L'Oréal dat ook.
Ja, zeker. Alleen doen zij denk ik nog beter. En volgen ze zich nog meer op de sterke merken. Hebben ze denk ik alleen maar sterke merken.
Ja.
En waar zij nog veel beter in zijn dan Unilever, als je dan toch die vergelijking maakt. L'Oréal is veel meer echt van het innovatie. Het veel meer van nieuw bedenken. Het is ook een bedrijf wat aanbod gedreven is. Je hebt bijvoorbeeld vraag gedreven dat de consument zegt van nou, ik wil dit of dat hebben. Maar L'Oréal bedenkt iets, een product. En zegt dan, oh, dit zou je misschien wel fijn vinden als consument. Dus die duwen dat echt de markt in. En als je eenmaal gewend bent aan een bepaald crème of een geurtje of zo, dan wil je het de volgende keer ook gebruiken. Ik noem maar even deodorant, is zoiets. Misschien 100 jaar geleden gebruikte u geen deodorant. En tegenwoordig kunnen we het niet meer zonder. Dus zo bedenkt bijvoorbeeld ook een L'Oréal producten.
Nou, en ze hebben natuurlijk ook de kracht om dat te doen. Want het is een mega groot bedrijf.
Ja, mega groot bedrijf. Daarvan is ook weer, waarom is het interessant, de marges van L'Oréal. Door de jaren heen, doordat ze groot zijn, schaalgrootte. Ze kunnen steeds meer ook bijvoorbeeld hun marketingcampagnes relatief goedkoop in de markt zetten. Omdat ze zo groot zijn. Ja, dus dat is ook een van de onderdelen waarom L'Oréal een hele interessante speler is.
Dus dat, ze hebben ook gewoon prijskracht, zoals dat heet.
Dat sowieso. Niet tot in het oneindige, maar die hebben ze zeker. Wat wel een keer gedrag van mensen. Als mensen eenmaal ergens aan verknocht zijn, dan ja. Ik noem net deodorant. Ik heb mijn zelfde deodorant al, ik weet niet eens hoe lang. Dus als je eenmaal ergens aan vastzit, dan ja, blijf je vaak daar ook wel aan vastzitten. Of je wilt nog een upgrade hebben.
Hetzelfde met tandpasta.
Tandpasta, ja, ja, is ook zoiets. Ja.
Verkoopt L'Oréal dat ook, tandpasta? Of ontwikkelen ze dat
bij
ook?
Mijn weten niet. Nee, volgens mij niet. Nee, dat
maar in ieder geval, dat soort producten.
Ja, en even wat misschien goed is te noemen. Het is, want ik ben een man. Ik zelf gebruik ik geen producten. Maar het is een groot gedeelte voor vrouwen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een merk als Lancôme. Dat is ook wel duidelijk ook voor mannen. Dus... Het is
ook wat dat betreft gespreid.
Ja, ja. Ook daarin. Ja. Ja.
Maar prachtig bedrijf, heel groot bedrijf. Ja. Maar waarom is die koers dan zo hard gedaald, Martijn?
Er zijn denk ik een paar dingen. Een van de redenen die ze noemen is ook normalisatie na COVID. Wat eigenlijk gebeurde, we hadden pre-COVID. Er was gewoon een mooie stabiele groei. Ik roep even 5% per jaar. Toen kwam COVID. Nou ja, toch even een soort van reset van... Ja, we hebben niet alle smeersels en haarkleuring nodig. Nou, en toen... kwam er na COVID. En wat ze dan bij L'Oréal zelf noemen... toen kwamen de wraakaankopen. Weet je, we mogen weer. Dus wij kopen volop producten. Dus die omzet van L'Oréal ging extra hard omhoog. Nou, vervolgens kwam de inflatiegolf. Nou ja, prijsverhogingen gingen door. Dus de omzet ging weer omhoog. En nu zitten we in een situatie... waarin de inflatie niet meer de prijs heel sterk opdrijft. De klanten worden iets selectiever ook in wat ze kopen. Het normaliseert allemaal en die omzet gaat minder hard omhoog. Dus dat is gewoon een normalisatie. Nou ja, het was ook al duur. Ik heb hier geschreven op de top een koers van €440. Het was koers-winstverhouding ook 37. Nou ja, dat is gewoon extreem hoog, voor een L'Oréal.
Ja, toch ook weer niet voor een extreem hard groeiend bedrijf.
Nee, ik denk, nou, het schiet wel een beetje door naar wat je kunt verwachten van L'Oréal. Kijk, de markt voor dit soort producten, even in de hele brede zin, die groeit 4-5% per jaar is de verwachting. Nou, L'Oréal zelf verwacht dat zij marktaandeel kunnen winnen. We hadden net die vier sectoren ook genoemd. Als we kijken naar de laatste kwartaalcijfers, zeggen ze eigenlijk van, goh, bij die massa cosmetica... daar doen we het gelijk aan de markt. Maar al die andere drie sectoren doen wij het beter dan de markt. En dus winnen ze daar een marktaandeel. Dus nou ja, als de markt met 5% groeit, L'Oréal pakt nog marktaandeel. Nou ja, dan zit je al op 6-7% wat ze per jaar groeien aan omzet. Nou ja, als die marges dan ook nog iets omhoog gaan door de jaren heen, dan zit je misschien al op 7-8%. Nou ja, vervolgens keren ze ook nog een dividend uit van wat door de daling rond de 2% of ietsje daarboven ligt zelfs. Ja, en dan ga je gauw al richting de 10% inmiddels ook. Wat je aan toekomstig rendement per jaar kunt halen.
Ja.
Dus dan zit je alleen nog even wel van, goh, die waardering van 27. Is dat nou acceptabel? Of?
Ja, nou ja, volgens mij ga je die vraag zo beantwoorden. Ja. Maar even nog iets anders wat op de Franse markt natuurlijk speelt. De overheid die... extra belastingen wil gaan heffen.
Ja, klopt.
En dat kan L'Oréal ook raken. Speelt dat ook mee?
Dat voor die koersdaling, ja, betwijfel ik. L'Oréal zelf, nou ja, laat ik zeggen, het besluit is nog niet genomen door de Franse overheid. Daar gaan nog stemmingen over plaatsvinden, dus dat is niet helemaal duidelijk. L'Oréal zegt zelf dat ze daar wel bovenop zitten. Ze schatten nu voor 2024 dat op de winstcijfers een 250 miljoen aan extra impact zal hebben. Aan extra belastingen. Nou, als je dan weet dat L'Oréal nou, een netto winst van ruim 6 miljard haalde vorig jaar. Dan betekent eigenlijk dat de winst of de winst per aandeel ja, minder dan 5% in 2024 zal raken. Dus dan, nou, ja, het kan in de marge meespelen. Voor 2025 is ook nog de vraag of ook weer zo'n vergelijkbare belasting er is. Maar goed, dan zou je zeggen, op basis daarvan zou de koers eenmalig 5% kunnen dalen. Als die belastingmaatregelen voor de rest van L'Oréal's duur plaatsvinden. Maar als dit ook nog maar voor 2 jaar is, dan denk ik ja.
Hooguit bepaalt het misschien voor een deel het sentiment rond het aandeel. Maar
ja, dat denk ik
echt
meer.
In de cijfers doorwerkt, dat denk ja. Dat jij... dat jij meevalt. Je noemde al even het dividend. Hoe ontwikkelt zich dat?
Nou, dat is eigenlijk al heel lang een harde groeier. Dan zeg ik even uit mijn hoofd dat het... Nou, ik denk de afgelopen 10 jaar zo'n 150% is gestegen. Menno weet dat. Ja,
want het zit ook in de dividendportefeuille.
Ja, zeker. Het is in ieder geval in het verleden zeker met dubbele cijfers gestegen. Het zal misschien nu ietsje zachter gaan.
Klopt. En ze waren een van de echte dividend aristocrats. Tot corona hebben ze de jaartje niet verhoogd. Maar daarvoor zaten ze op
stabiel 30, gehouden.
Precies, zaten ze op 30 plus jaar elk jaar verhogen. Dus ze hebben niet verlaagd zoals LVMA wel deed. Totaal onbegrijpelijk achteraf.
Jij snapt het nog steeds niet mee.
Het is gewoon zonde. Ja. Want je bouwt iets op over tiental jaren. En dat gooi je gewoon weg. Dat het gewoon niet eens hoeft.
Solidariteit was dat.
Precies, ja.
Maar goed, L'Oréal die heeft het gelijk gehouden. Dus wel echt een goed dividendaandeel. Anders zat het niet in jouw dividendportefeuille.
Hij is een van de sterkste dividendgroeiers in Europa nog steeds. Ondanks de omvang van het bedrijf.
En ook als je naar de omzet kijkt. Ik denk dat de afgelopen 10 jaar... Zeg ik ook even uit mijn hoofd, geen jaar is geweest met een omzetdaling. Ik denk echt die omzet echt altijd gestegen.
Ze blijven groeien, ze blijven meer winst maken, ze blijven meer dividend uitkeren.
En heel voorspelbaar.
Want over voorspelbaarheid gesproken, van hoe zeer dan dat de toekomst van het bedrijf zich ontwikkelt?
Ja, er zijn, je hebt eigenlijk het bedrijf en de koers. Kijk, die koers is echt de afgelopen tijd best wel heel hard afgestort. En dat is natuurlijk altijd lastig in schatten wat het op korte termijn is. Maar als je dan kijkt wat L'Oréal daar zelf ook over aangeeft. Ze hebben, en dat is eigenlijk wat minder goed, bij de afgelopen kwartaalcijfers melden ze wel van, goh, we hadden productinnovaties in de wacht staan. Dat is eigenlijk net wat te lang geduurd voordat die productinnovaties er allemaal uitkwamen. Dus voor 2025 komen er echt wel weer productinnovaties, wat die omzet weer moet aanjagen. Dus dat is positief. Ze hebben ook nog wat ze noemen een schoonheidsstimuleringsplan en nieuwe lanceringen. Dus dat zijn wat we net eigenlijk noemden het aanbodgedreven werken van wat L'Oréal doet. Zij gaan weer pushen, dus dat zou de omzet moeten aanjagen. Wat ook is, we hebben het nog niet benoemd, maar China bijvoorbeeld is echt wel een markt die het heel slecht doet. Zeker op het gebied van luxe. Eigenlijk alle markten doen het stabiel, maar China heeft afgelopen kwartaal ook, kijk even naar Azië.
Pas sinds relatief kort dat ze het heel erg slecht doen, want het was natuurlijk altijd een groeimarkt.
Ja, volgens mij was het zelfs het eerste kwartaal van 2024 dat er in China nog groei was. Was het tweede kwartaal was het, hoe noemen we dat, een mid-single, klein enkelcijferig. Ergens tussen 0 en 5% dat er een daling was in Q2. En dat was afgelopen kwartaal was het al hoog enkelcijferig.
Gewoon tegenwind op de Chinese markt.
Ja, en zeker die luxe sector in China met name, die ging echt wel ergens rond de 15% omhoog. Dus dat is gewoon, je merkt eigenlijk, Menno noemde het ook volgens mij al.
De luxe sector ging 15% omhoog, zei je?
Omlaag in China.
Ik verstond het verkeerd.
China gaat daarin gewoon echt heel slecht. Waarom bijvoorbeeld ook een LVMA het zo slecht heeft gedaan, dat heeft daar ook mee te maken. Die luxe sector in China is gewoon heel slecht. Het voordeel is voor volgend jaar is dat die vergelijkingsbasis, dat China dan relatief een steeds kleiner aandeel van je portfolio uitmaakt. En dus als het dan stabiel is of zelfs gaat herstellen, dat het ook weer goed is voor je relatief voor je vergelijkingsbasis.
Ja, dus je ziet wel weer herstel voor L'Oréal volgend jaar.
Ja.
Ja, en wat betekent dat dan voor jouw advies op dit aandeel?
Eigenlijk ben ik wel positief. Ik vind een beetje 25 keer de winst vind ik nog best wel stevig. Maar historisch gezien is dit echt wel een waardering die altijd op L'Oréal heeft geplakt. Dus het is, als je nou denkt van ik wil een beetje 10% per jaar gaan maken voor de komende 5 jaar, dan denk ik dat dit best wel een interessant aandeel is. Daar hebben we wel weer heel nadrukkelijk op gemerkt, dit is een redelijke waardering. Dit is niet een absoluut koopje. Dus het kan zomaar dat die koers ook nog een keer 20% omlaag gaat. Daar hebben wij ook geen glazen bol voor. Mocht dat het geval zijn, zou ik ze vooral ook gewoon vasthouden. En hoe lager L'Oréal gaat, het is gewoon heel voorspelbaar eigenlijk. Hoe goedkoper het wordt, hoe meer het koopwaardig is.
Ja, dus, maar jij vindt het nu ook op dit moment ook koopwaardig?
Als je zegt van ik wil voor lange termijn 10% per jaar maken, daar zou ik me geen zorgen voor maken.
Ja, ik zeg altijd dividend en koers, die gaan hand in hand. En L'Oréal is zo'n aandeel wat elk jaar zo rond de 10-15% dividend verhoogt.
Ja.
Dus dan mag je dat in principe qua koers ook verwachten.
Ja, het is niet een aandeel wat op de nominatie staat om uit de portefeuille gegooid te worden.
Bijkopen?
Nee, dat ook niet.
Oh, ja.
Niet te veel, niet te weinig moet je erin hebben.
Ja.
Ja. Oké, helder. Dankjewel, Martijn.
Voor kennis.
Wil je continu op de hoogte blijven, beste luisteraar, over L'Oréal? Volg het aandeel dan op beleggersbelangen.nl. En dan nu aandacht voor een bijzondere beleggingscategorie. Menno, hoe ben jij op het spoor gekomen van de sector communicatie, -openbare veiligheid?
Ja, dat is een goede vraag, Johan. We hebben natuurlijk de mooie rubriek Beurzen in Beeld in het magazine. En ja, daar kijken we eigenlijk elke week naar een paar grote uitschieters en wat het verhaal daarbij is. En ik had deze week gekozen voor het aandeel Axon Enterprise. Voorheen bekend als Taser International. En dan weet je al gelijk natuurlijk wat ze doen. Zijn het bedrijf achter de Taser. En eerder heb ik natuurlijk ook al een keer een verhaal gemaakt over brandveiligheid. Brandbeveiliging. Dus kun je denk ik een beetje in diezelfde hoek plaatsen. En dit gaat dan meer over bedrijven die het politiekorps ondersteunen en bewakersbeveiliging. Meer die kant op. En ja, dan kom je dus uit onder meer bij dat Axon. De trend is duidelijk. Er is een toenemende vraag naar publieke veiligheidstechnologie, waaronder dus die tasers, maar ook slimme camera's, monitoring en communicatieapparatuur voor hulpdiensten, et cetera. En vooral ook blijkt is de bijbehorende software is echt een enorme groeimarkt. En deze bedrijven die halen een steeds groter deel van hun omzet met software om al die producten te ondersteunen. En die doen het ook gewoon heel goed op de beurs. En wat je ook hier ziet is dat AI, kunstmatige intelligentie, een steeds grotere rol speelt. Bij politiewerk en zo moet je dan natuurlijk denken aan gezichtsherkenning, voertuigdetectie en een hele heel moeilijk woord, anomalieherkenning. Ik heb het even moeten opzoeken. Afwijkende patronen uit de data identificeren. Ja, en dat wordt allemaal veel makkelijker door die technologie. En je ziet gewoon dat het politiekorpsen wereldwijd daarin investeren. En dat komt deze bedrijven ten goede. Nou, ik noemde het net natuurlijk al, Axon Enterprise, voorheen Taser. Gaat bizar goed daar. Outlook voor de derde keer dit jaar is het verhoogd. En ja, eerst was dit eigenlijk een heel wisselvallig bedrijf. Ik volg het al heel lang, toen het nog gewoon Taser heette. En ja, toen ging het vooral om, ja, het apparaat is niet veilig. De overleden mensen die getaserd werden. Heel veel onderzoek naar geweest. En uiteindelijk bleek dus dat het apparaat wel veilig was. En ja, dat het gewoon andere oorzaken had dat personen daarbij om het leven kwamen. Is ook allemaal goedgekeurd en uiteindelijk volgens mij elk Nederlands politiekorps loopt ook met die apparaten. Ik kijk wel zo'n politie documenteren op volgens mij is SBS6. Dan lopen ze in een bepaalde stad. En al die agenten hebben en zo'n bodycam en een taser. En ja, dat zijn allemaal apparaten die door Axon of het aandeel wat ik hierna ga noemen geleverd worden. Dus wat doen ze? Bodycams, ook drones, dashcams. En vooral ook steeds meer cloud-gebaseerde software om alle data die politie binnenkrijgt, maar ook videobeelden, bewijsmateriaal, et cetera, om dat te beheren en goed te kunnen verwerken. En ja, van het Axon is die Taser, wat gewoon een enorm groeiproduct is inmiddels nog maar goed voor 40% van de omzet. En de rest komt hoofdzakelijk uit software en andere ondersteunende producten. Dus
zijn dat abonnementsmodellen dan?
Ja, nee, absoluut.
Dat is precies. Daar wou ik net
precies. Het is echt een abonnementsmodel. En heel veel cloud-gebaseerde diensten. En ja, dus wereldwijd gewoon veel meer behoefte aan digitale oplossingen om die hele grote hoeveelheden data goed te kunnen verwerken en te kunnen analyseren, vooral ook. En daar hebben zij hele mooie oplossingen voor.
Ja, maar er zijn nog meerdere aandelen die.
Zeker. Ik heb er nog eentje, maar ik wil eerst nog heel kort over dat Axon door. Want ja, die groeien dus gewoon echt extreem hard. En het interessante is dat ze dus het grootste deel van de omzet komt uit de Verenigde Staten, 85%. Dus met name buiten de VS hebben ze nog een enorme expansiemogelijkheden. En dat is denk ik ook de reden dat die beurskoers echt totaal geëxplodeerd is. Wat wil je ook als je 3 kwartalen op rij de outlook fors verhoogt. En het is gewoon een bedrijf wat inmiddels 46 miljard waard is. Maar ja, ook dit is er één. Ze groeien met 30% per jaar. Een beetje vergelijkbaar ook met Dutch Bros, Cava. Maar ook deze, die zit met een KW van ruim boven de 100. Dus
Ja, want het gaat goed met het bedrijf, maar is het ook koopwaardig nu volgens jou?
Kijk, het bizarre is, ik heb ze ook bekeken naar die vorige kwartaalcijfers, sprong de koers ook omhoog. Ja, toen had ik zoiets van, ja, het is wel een beetje heel laat, dan moet je nu nog in. Ja goed, vervolgens knallen ze gewoon weer 30% omhoog. Dus ja, is het te laat? Ik vind het heel lastig om te zeggen. Persoonlijk zou ik hier heel voorzichtig mee zijn nu, maar het is wel een heel mooi bedrijf.
En, goed om te volgen en
dat, precies.
In het vizier te houden.
Zeker, maar ook de bedrijven waarvan je denkt van ja, die is nu zover gestegen, die kunnen makkelijk nog veel 10, 20, 30 procent doorstijgen. Ja, dus dat weet je nooit. Maar.
En als ik zo hoor, ik ken het bedrijf in detail niet, maar dat de marges misschien ook wel steeds meer omhoog gaan. Die marges op een taser denk ik dat relatief klein zijn, maar die marges op software kost je niks extra's. Maar ja, mensen betalen er wel. Dus alles wat er extra voor wordt betaald is gewoon gratis cash. Dus die winst kan alleen maar hard stijgen.
En hoe meer recurring revenues inderdaad. Ja. Ja, dat hoe hoger de waardering daarop geplakt wordt. En er is nog een bedrijf. Dat is misschien wel wat bekender. Iedereen kent wel de walkie-talkies van Motorola. Er zit ook een mooi aandeel achter. Motorola Solutions. Ik heb dat ruim 2 jaar geleden in een omslagverhaal over dividendgroei is al eens een keer getipt. Stonden ze $250. Inmiddels staan ze bijna $500. Een stukje historie. Motorola was eerst een... De oorsprong gaat terug naar 1928. Was een bedrijf wat zich richtte op radiosystemen voor auto's. Daar komt ook de naam oorspronkelijk vandaan. Moto van auto en Ola van geluid. Motorola. En ze waren ook het bedrijf achter de eerste commerciële mobiele telefoon. Het was natuurlijk zo'n mega ding uit...
Hebben ze niet ook nog een wielerploeg gesponsord, Motorola?
Ja, inderdaad. Van de held Lance Armstrong, de meningheld. Want voor mij is hij gewoon nog een van de allerbeste.
De meningen daar in de wielerwereld zijn verdeeld, ja. Maar...
Nee, en ik heb in die tijd ook een handtekening bij hem opgehaald. Dus dat zit diep.
Ja.
Nee, maar inderdaad, klopt. Ze hebben ook hele lange tijd een wielerploeg gesponsord. Dat was overigens nog de tijd voordat hij die toeroverwinningen en voor de controverse omtrent Lance Armstrong. Toen hij wereldkampioen werd voor het eerst was dat.
Als 21-jarige Menno.
Ja, heel, precies. Heel lang geleden. Heel goed, Johan. Was ergens in Scandinavië uit mijn hoofd. Maar goed, Motorola Solutions. Uiteindelijk in 2011 zijn ze opgesplitst. Dus het toenmalige Motorola, wat vooral mobiele telefoons maakte, waarvan iedereen er wel eens eentje heeft gehad, denk ik. Was in de tijd dat Nokia ook heel groot was in mobiele telefoons. Werd opgesplitst. Het stukje mobility ging naar Google. Die dachten dat ze daar ook iets mee konden met die hardware. Uiteindelijk hebben ze dat doorverkocht aan Lenovo. En het huidige beursgenoteerde Motorola Solutions bleef. En ja, dat is dus nu gewoon een grote speler op het gebied van communicatie en veiligheidsoplossingen voor bedrijven en overheden. En dan moet je natuurlijk naast die bekende portofoons denken aan dus die mobiele radiosystemen, ook aan bodycams, wat Axon ook doet. Ze doen tegenwoordig ook heel veel met beveiligingscamera's en alle de aangekoppelde software. En vooral ook de software voor incidentbeheer. Dus als je het noodnummer belt, alarmnummer, komt telefoontje binnen. Al die telefoontjes zit natuurlijk heel veel software achter. En dat doen zij dus ook op een veilige, dat het allemaal veilig en altijd in de lucht is. Daar zijn zij marktleider in. Dus coördinatie bij noodgevallen. En klanten zijn dan ook eigenlijk net als Axon vooral de overheidsinstanties. Hulpdiensten, denk politie, brandweer, ambulancediensten. Maar ook bedrijven die gewoon, denk aan de walkie-talkies, transportsector, in de haven. Waar er op grote afstand gecommuniceerd moet worden. Daar leveren ze ook gewoon die producten voor. En net als bij Axon, ook hier een groot deel van de omzet en een steeds meer groeiend deel van de omzet afkomstig uit recurring terugkerende omzet uit softwareoplossingen met abonnementsmodellen. En ook hier interessant dat de VS eigenlijk net als Axon goed is voor bijna het grootste deel van de omzet nog. Dus in dat kader hebben deze ook internationaal nog heel veel terrein te winnen. Het interessante is hier ook wel dat software is hier met 40% van de totale omzet. Iets minder dan bij Axon. Dat zit nog meer op software. Maar het groeit natuurlijk wel het snelst. En dit aandeel kwam bij mij natuurlijk vooral op de radar. In dat artikel 2 jaar geleden vanwege het dividend. Gaat nu 12 jaar omhoog. Axon keert voor de duidelijkheid geen dividend uit. Motorola Solutions wel. En dat is al 12 jaar op rij verhoogd. Met in de laatste jaren elke keer een dubbelcijferige verhoging. Ze kopen ook elk jaar flink eigen aandelen in. De laatste 10 jaar zelfs 30% van het aantal uitstaande aandelen. Wat wel aangeeft wat een enorm cash genererend bedrijf dit is. En ik heb die tip van een paar jaar geleden nog eens bijgezocht. Toen noteerden ze tegen een KW van 25 met 1,2% dividend. En dat ook in het kader van jouw vraag net, Johan, van ja, moet je zo'n aandeel nog kopen? Op dat moment stonden ze ook op een all-time high. Waardering oogde hoog. Maar ja, je ziet het, inmiddels zijn ze weer verdubbeld. Alleen die KW is nu nog hoger met 36. Dividendrendement.
Ja, en dan ga ik de vraag nog een keer stellen. Zou je hem nu nog kopen?
Ja, ik denk dat dit absoluut voor de lange termijn, en dan nadrukkelijk voor de lange termijn, gewoon een heel mooi aandeel is om in portefeuille erbij te hebben. Ik heb zelf ook een kleine positie daarin. Al heel lang gelukkig. Maar ja, het is natuurlijk wel eentje die nu op de top noteert. Dus ik zeg dan wel altijd, er gaan vast nog wel kansen komen. Betere instapkansen. En dan met name als de hele beurs daalt, zul je zien dat dit soort aandelen ook gewoon hard omlaag gaan. Dan zou ik eerder dan kijken om erin te stappen dan nu. Maar voor de lange termijn zijn het gewoon mooie beleggingen. Eigenlijk, ja, dit zou zomaar een dividendportefeuille aandeel kunnen zijn.
Oké, perfect.
Ja.
Ja, wat volgens mij ook is bij aandelen waarvan 40% van je portefeuille hard groeit. Volgend jaar is dat al 45% van die portefeuille. En weet je, dus die groei van zo'n bedrijf, ik ken het in detail niet. Maar die groei van de winst of van de winst per aandeel, die versnelt ook alleen maar.
Ja. Nee, en dit is zo'n bedrijf wat ook elk jaar beter weer doet. Of elk kwartaal weer met betere cijfers komt. Ze groeien niet zo hard als Axon. Dan moet je echt denken aan 20-30% omzetgroei per jaar. Deze zitten meer rond de 10% per jaar. Maar ja, daarom is ook die waardering een stukje lager. En ze betalen wel een dividend. Dus ja, dat hebben deze dan weer voor op die andere. Ja. Maar marktbreed is het gewoon echt een groeimarkt. Hoe meer bevolking natuurlijk, hoe meer ordehandhavingen nodig is.
We hebben het de laatste week gezien.
Nou, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft, dat zie je ook gewoon terug in die koers. Ja. Dat is een hele mooie sector.
Helder. Dan hebben we heel veel lezersvragen binnengekregen. We gaan er één behandelen. De rest die komt zeker later. Die vraag die is namelijk voor Menno. Gaat over het Zwitserse Sika. Een pareltje uit de dividendportefeuille, schrijft Erik-Jan terecht. Wat kan de reden zijn dat Sika flink achterblijft ten opzichte van concurrenten als Owens Corning en Carlyle? Spreek ik dat goed uit? Carlyle?
Ja, Carlyle.
Carlyle. Ja. Ook twee aandelen uit de dividendportefeuille. Menno, wat is daarop jouw antwoord?
Nou, ze zijn niet helemaal één op één te vergelijken. Die Amerikaanse twee, Owens Corning en Carlyle, die zitten vooral... halen die bijna hun volledige omzet uit de VS met meer dan 80%. Terwijl Sika slechts 20%, iets meer dan 20% in de VS van zijn omzet realiseert. Maar ze zijn ook vooral niet vergelijkbaar qua productaanbod. Owens Corning en Carlyle zijn vooral heel sterk in dakbedekking en isolatieproducten. Carlyle vooral voor complete daksystemen voor bedrijven. Daarnaast ook isolatiematerialen. En ja, Sika is het op de veel breder gespreid. Zit meer in de bouwchemie, beton. Meer de grote infrastructuurprojecten zijn ook deels afhankelijk van de autosector met lijmen en waterdichtingsoplossingen. Ze zijn niet helemaal vergelijkbaar, maar het belangrijkste verschil of de belangrijkste verklaring denk ik dat dit aandeel, ondanks de mooie groeicijfers elk jaar wat achterblijft, is dat hier die waardering is gewoon nog steeds hoger, was al altijd veel hoger. Heb ik ook gezegd toen ze in de dividendportefeuille kwamen. Het is geen goedkoop aandeel, maar kwaliteit heeft een prijs. Ja, en deze noteerde tegen een KW van 30. En ja, zo'n aandeel maakt minder snel een grote koerssprong. Een beetje vergelijkbaar met L'Oréal dan een aandeel met een wat lagere waardering, wat misschien ook wat meer cyclisch is. Dan kun je enorme klappers maken. Is die waardering wat hoger, dan... Moet je ook gewoon accepteren dat je wat minder koerswinst daarmee. Het zou heel raar zijn als een aandeel met een KW van 30 net zo hard oploopt als een Owens Corning, wat toen het in de dividendportefeuille kwam nog ineens een KW van 10 had. Ja, en inmiddels meer dan verdubbeld is.
Oké, maar blijft een waarde in de dividendportefeuille?
Zeker, zeker. Ja. Zeker lange termijn gewoon een heel mooi bedrijf, wat gewoon continu blijft leveren en wat het dividend gewoon elk jaar verder blijft verhogen. Alleen, ze zijn niet helemaal vergelijkbaar en sowieso Europese aandelen doen het gewoon veel slechter dan Amerikaanse aandelen.
Ja, ja. Maar wellicht is dat volgend jaar anders.
Wie weet inderdaad.
Dankjewel Menno, dankjewel Martijn. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. Voor de laatste updates en voor het volledige overzicht van alle podcast ga je naar beleggersbelangen.nl. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag de 21e zijn we er weer met de nieuwe Voorkennis. Dan heeft u al vragen voor Jeff Thijssen en Stefan Hendricks. Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur het dan aan hem of haar door. Tot volgende week. We'll be right back.